We gaan iets lezen uit Exodus 26. Exodus 26. En ik ga lezen vers 1 tot en met vers 14. Exodus 26, vers 1 tot en met vers 14. De tabernakel zult gij maken van 10 tentkleden, van getwirnd fijn linnen, blauwpurper, roodpurper en scharlaken. Met kunstig geweven gerubs zult gij ze maken. De lengte van elk tentkleed zal 28 el zijn en de breedte van elk tentkleed 4 el. Eenzelfde maat voor al de tentkleden. 5 van de tentkleden zullen verbonden zijn aan elkaar. En nog eens 5 tentkleden zullen verbonden zijn aan elkaar. Ook zult gij blauw-purperen lussen maken op de rand van het ene tentkleed, aan het einde, aan het ene stel. En evenzo zult gij doen op de rand van het laatste tentkleed, aan het andere stel. 50 lussen zult gij maken op het ene tentkleed en 50 lussen zult gij maken aan het einde van het tentkleed dat tot het andere stel behoort. Zodat de lussen tegenover elkaar staan, de ene tegenover de andere. En gij zult 50 gouden haken maken en de tentkleden aan elkaar door de haken verbinden, zodat de tabernakel één geheel is. Ook zult gij tentkleden van geitenhaar maken tot een tent over de tabernakel. 11 tentkleden zult gij maken, de lengte van elk tentkleed zal 30 el zijn en de breedte van elk tentkleed 4 el, eenzelfde maat voor de 11 tentkleden. Gij zult 5 van de tentkleden afzonderlijk verbinden en 6 van de tentkleden afzonderlijk. En gij zult het 6e tentkleed dubbel leggen aan de voorkant van de tent. Gij zult 50 lussen maken op de rand van het ene tentkleed, het laatste aan het ene stel, en 50 lussen op de rand van het tentkleed aan het andere stel. Gij zult 50 koperen haken maken en de haken in de lussen steken en de tent samenvoegen, zodat ze één geheel is. Wat het overhangende betreft, dat overhangt aan de tentkleden van de tent. De helft van het overhangende tentkleed zal overhangen aan de achterkant van de tabernakel. Een el aan deze zijde en een el aan gene zijde van wat overhangt in de lengte van de tentkleden van de tent zal overhangen aan de zijde van de tabernakel. Aan deze en aan gene zijde om haar te bedekken. Ook zult gij een dekkleed voor de tent maken van rood geverfde ramsvellen en een dekkleed van tagasvellen daaroverheen. Tot zover. Als je dit voor het eerst leest, er geen plaatje bij hebt, denk je, wat moet ik met deze informatie? Zou het wel iets kunnen betekenen voor mij, voor ons? In de voorbije avonden probeerde ik duidelijk te maken dat het om een heel bijzonder verhaal gaat. En als ik het woord verhaal gebruik, dan krijg ik soms kritiek, want ik had dan geschiedenis moeten zeggen. Want een verhaal, dat zou uit de duim gezogen kunnen zijn en een geschiedenis iets wat echt gebeurd is. Nou, geschiedenis. Ik ben er diep van overtuigd dat er geen enkel stukje informatie uit de Bijbel overbodig is, zomaar gegeven is. Het heeft te maken met ons en met onze geloofsroute. Het heeft te maken met onze taak die we hier als gelovigen mogen hebben. Het is heel bijzonder om bezig te zijn met de tent van God, de tabernakel, en het woord tabernakel betekent immers gewoon tent, de tent van God. De Heere God wilde wonen bij de mensen en hij heeft daarvoor precies aangegeven hoe die tent eruit moest zien. Niet aan de willekeur of aan de architectonische mogelijkheden van Mozes. Het is duidelijk God zelf die heer is over zijn huis, die baas is en precies zegt hoe het moet. En dat heeft hij gedaan. Dit is informatie voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Gelovigen, mensen die leven uit God hebben en die de Heilige Geest ontvingen nadat ze de Heer Jezus aannamen als hun heiland en als hun verlosser. Mensen die dit hebben meegemaakt kunnen dit ook begrijpen, kunnen dit ook pakken. Dat is echt een voorwaarde. Ik kan dat niet geven, ik hoef het ook niet te geven. Dat kan alleen door het geloof in onze Heer en Heiland Jezus Christus. Een andere weg is er niet, een andere mogelijkheid is er ook niet. Dus ik hoop dat je allemaal de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser, en dat je op grond daarvan verlangt om te begrijpen wat hier staat. Want de schrijver van het Oude Testament, de auteur, de uiteindelijke auteur, ik weet wel dat Mozes hier de pen heeft gehanteerd, of misschien wel een stift toen nog, om in stenen te schrijven. Dat vermoeden we een beetje, vanwege de stenen tafelen die er toen waren. Dus dat er met een stift geschreven werd, met een scherp voorwerp geschreven werd in stenen. Maar hoe dan ook, de stift die Mozes hanteerde, de schrijfmogelijkheid van toen, is ingezet en aangestuurd door de Heilige Geest. Heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Dat zegt de Bijbel van het Oude Testament. Dus het is niet een verhaal van Mozes. Heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Maar diezelfde Heilige Geest die Mozes dreef, aanzette tot het schrijven van, woont in jou. Ik heb heel wat discussies meegemaakt. Ja, de schrijver bedoelt dit en dit te zeggen. Soms zit de schrijver dan in de zaal. En degene die de inleiding houdt, die heeft een heel verhaal over wat de schrijver allemaal bedoelt. Of zou bedoeld hebben. Of aan oorspronkelijke gedachten had. Nou, die man kan beter zijn mond houden. En kan zeggen, schrijver, wilt u het alsjeblieft zelf even vertellen? Want dan hebben we het uit de eerste hand. Gewoon. U snapt het allemaal, de schrijver van het Oude Testament woont in jou. Nou, laat hem dan opstaan, laat hem het dan zelf zeggen. Daardoor hou je mond, laat de Heilige Geest het alsjeblieft zelf gaan doen. En zo wil ik het ook eigenlijk zien. De Heilige Geest in jou wil het duidelijk maken. En ik mag dat zeggen, omdat het Nieuwe Testament van deze dingen zegt, het zijn geestelijke dingen die middels het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. En dat geestelijke verstand, dat is de Heilige Geest die in je woont en die in je werkt. Een andere weg is er niet. Het is dus nooit bedoeld als discussiestuk van wel eens niet eens en zo. Natuurlijk kan er verschil van inzicht zijn. En dat zal ook wel zo blijven. Maar de discussie verstomt op het moment dat je durft zeggen, Heere God, u spreekt door uw Heilige Geest ook tot ons. Die tabernakel is heel essentieel in de geloofsontwikkeling van elke gelovige. Dat probeerde ik duidelijk te maken en dat is al een beetje neergezet. Voor de meeste van ons is dat al wel overgekomen. En nu zijn we dus aan die dakbedekking toe. Dat staat ook op de uitnodiging. Het gaat vanavond over die bedekking die over de tabernakel lag. En die bedekking bestaat uit vier elementen. Van buiten naar binnen, eerst een soort tagasvel. En dat is een lap huid, een lap leer geweest van je welste. Nou, de discussie over wat is tagas, is, of wie is tagas, is natuurlijk al lang aan de orde geweest. Bepaalde vertalingen hebben dassenvellen. Dat kan niet zeggen anderen, want dassen komen daar in de woestijn niet voor, vroeger niet en nu nog niet. Maar wat dan wel? Nu, de meest plausibele, de meest acceptabele verklaring is dat het een soort zeekoe geweest is. Levend in de Schelfzee, levend ook in de Rode Zee. Een familieachtig dier van een nijlpaard. Nijlpaard. Egypte, Nijl, paard. Die kennen we nog uit de dierentuinen. Een zeekoe, een familieachtig gebeuren. Dus ook zo'n soort dier met zo'n grijs-grauwe, olifantkleurachtige huid. Dat er van huiden leer gemaakt kan worden, dat weten we. We hebben schoeisel. Leer is waterwerend, kan in elk geval water tegenhouden als je het een beetje prepareert met wat vet insmeert. Vet hadden ze toen ook. Dus het is gewoon van buiten naar binnen een huidenbedekking geweest. En ik denk ook dat er heel veel tenten geweest zijn en nog zijn die ook door diezelfde huidbedekking gevrijwaard worden voor meer dan regen en storm. Maar ook voor warmte, om de kou wat buiten te houden. Want het kan heel sterk afkoelen. Niet alleen in Afghanistan, maar ook, want dat hoor je bijna elke dag in het nieuws. En dat is ook zo. Maar ook daar in de woestijn, waar de Israëlieten toen waren. De tweede bedekking van buiten naar binnen was een bedekking van rood geverfde ramsvellen. Weer een huidenlaag, een leerlaag, maar dan van ram, het inwijdingsdier bij uitstek. Als de priesters ingewijd werden, dan werd er een ram gebruikt. En de huiden van de rammen zijn aaneengeregen, zijn één geworden, zijn aaneengesmeed, genaaid. En daar is een bedekking, een soort tentbedekking van gemaakt. Weer een laag van huiden van leer dus, maar nu speciaal rood gekleurd. Daaronder lagen twee textiellagen. Geitenhaar. Niet al te snel zeggen, de geit is van haar gemaakt van textiel. En dus zal het wel zo lek als een mandje zijn geweest, maar ik weet niet of u ooit de tenten van de Bedouïnen hebben bekeken, maar het is echt zo dat een laag van geitenhaar heel veel, zo niet alle water tegenhoudt. Het is helemaal niet zo dat geitenhaar dus waterdoorlatend is. Wel is het een geitenhaar, en of het zwart haar dan wel wit haar geweest is, niemand weet het. Wij hebben meestal witte geiten in onze kleur, in onze omgeving, maar je komt daar evenveel zwarte geiten tegen. Dus het zou waarschijnlijk net zo goed zwart hebben kunnen zijn dan wit. Maar dat laat ik nu los, maakt ook niet zoveel uit. Het gaat om geitenhaar. En daarvan staat dat er allerlei stroken aan elkaar gevoegd werden. Zo'n geitenharen kleed was 30 el lang. Dat betekent dat er een strook was van 15 meter. Nou, dat is al een enorme strook. En 4 el breed. Dus 2 meter breed. Dus strookjes van 2 meter bij 15 meter. En 5 van deze 2 meter stukken, bij 15 dingen werden aan elkaar geregen, aan elkaar genaaid. En dan was er nog een keer een zestal, nog 6 van diezelfde stukken, en die werden ook aan elkaar geregeld. In feite hield je dus 2 kleden over. Een van 6 van die stroken en een van 5 van die stroken. Er werden lussen gemaakt aan de rand van dat kleed, aan één kant. Eén kant hoefde niet, maar aan de ene kant wel. En er werden lussen gemaakt, maar precies aan de andere kant, van het andere stel. Die lussen kwamen tegenover elkaar. En er werd een koperen haak gemaakt. Nou, denk maar aan een nietje of zo. En zo werden die 2 stukken tot 1 stuk gemaakt. 5 en 6 aan elkaar. Ging je nog verder naar binnen, van buiten naar binnen, dus buitenkant grijs-grauw, dan kwam je rood geverfd tegen, dan kwam je geitenhaar tegen. Ging je nog verder naar binnen, dan vond je het 4e tentkleed. En dat was gemaakt, zoals we lazen, van getwerend fijn linnen. dat was wel waterdoorlaten. Dat is een heel ander kleed. En dat was dan ook allemaal geweven van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en kunstig geweven gerubs. Dus dat was geweven en daar zaten de gerubs in verwerkt. En de kleuren, en die kleuren kwam je iedere keer weer tegen. Blauwpurper, het blauwe staat, maar ja, daar zijn de geleerden het lang niet altijd over eens. Ik bedoel met geleerden gewoon mensen die daar iets over zeggen en dat hoor ik niet bij, maar ik leen ook uit een boekje. Of uit boekjes, uit een hele rij. Maar die blauwpurperen kleur zou te maken hebben met het hemelse. Wit linnen heeft altijd te maken met rechtvaardige daden van de heiligen, met het aardse leven hier op aarde. Ook de bruid in het boek Openbaring is op een bepaalde dag gekleed in een smetteloos bruiloftskleed gemaakt van wit, van fijn wit linnen. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Daar wordt het bijgezet. Dan krijg je een soort, ja, een soort opening, een soort aanwijzing dat dat fijne linnen ook een betekenis heeft. Praktijk van elke dag, zo zou je het mogen zeggen. Rechtvaardige daden van de heiligen. Je leven op aarde. Dus hemels, blauw-purper, aards, linnen, maar dan rechtvaardig, schitterend. En dan heb je nog twee kleuren erbij, namelijk rood-purper en scharlaken. En die kleuren worden altijd door elkaar heen gemixt. En soms heeft het te maken met de koning der koningen en soms heeft het te maken met de heren der heren. En waar nu het ene een accent krijgt of het andere een accent krijgt, dat laat ik los. Want dat is bij iedere uitlegger soms verschillend. Feit is dat het om een heel bijzondere titel gaat van onze Heer Jezus. Namelijk dat Hij de Heere der Heren is. Dus van alle gezag is Hij de Heere. En van alle koningen is Hij de Koning. De Koning der Koningen, de Heere der Heren, roodpurper en scharlaken. Dat is ook het spotkleed geworden van de Heer Jezus, toen hij mishandeld werd, toen hij bespot werd en gehoond werd. Toen hebben ze hem een scharlaken mantel omgedaan. Ze hebben en gegroet, zie je wel, een soort koningsmantel. Ze hebben hem dus toen ook gewoon belachelijk gemaakt in zo'n mantel. U hebt het nog, buitenkant, grauw-grijs, rood geverfd daaronder. Geitenhaar daaronder en daaronder fijn getweerd linnen, maar dan in zeer kleurrijke weeffiguren met gerubijnen, met engelen, gerubs, engelen erin verwerkt in de kleuren die ik net schetste. Dat onderste kleed was ook zo samengesteld dat het stroken waren, niet van 14, even kijken, de lengte van elk tentkleed zal 28 L zijn, dus niet 30, maar 28. Dus het was 14 meter een strook bij 4 L, dus 14 bij 2. Vijf van die stroken aan elkaar, dus net als bij dat geitenhaar, vijf van die banen aan elkaar geregen. En dan nog een keer vijf, ook aan elkaar. En daar waren blauwpurperen lussen aan de rand van het ene kleed en aan de rand van de andere kleed. Die lussen lagen precies tegenover elkaar. En er kwam een haak, en dit was in dit geval een gouden haak erin, om die tentkleden aan elkaar te koppelen. Nou ja, dat is het plaatje. Dat was de dia, zal ik maar zeggen. Hè? Dat was een stukje projectie. Nu heb u het. Maar het merkwaardige is, en nu begint eigenlijk de uitleg, dat er door ons altijd gesproken wordt over de tabernakel. En dan hebben we het over berderen, voorhof, heilige, heilige der heiligen. We hebben zo onze eigen omschrijving. En daar woonde de Heere en daar was het altaar en daar stond de kandelaar. En zo gaan we dus over de tabernakel praten. Maar de Bijbel praat anders over de tabernakel. En dat heeft u vanavond gelezen. Hier staat: de tabernakel zult gij maken van 10 tentkleden. Geen acaciahout, geen altaar. Jazeker, die waren er. Natuurlijk waren die er. Maar de Bijbel noemt dat onderste tentkleed, weet je wel, we zijn van buiten naar binnen gegaan, nog een keer, weet je wel, dat grijs-grauwe, dat rood geverfde, geitenhaar, waarschijnlijk zwart, en dan fijn getwermd linnen. Maar de tabernakel is dat onderste kleed. Alleen dat kleed wordt de tabernakel genoemd. En gemakshalve hebben wij alles van dat complex eronder gestopt en gezegd, nou, dat is dus de tabernakel. Nee, de Bijbel zegt heel precies dat alleen dat onderste kleed de tabernakel is. Ik probeerde duidelijk te maken in de vorige avonden dat alles van wat wij de tabernakel noemen, te maken heeft met onze Heer Jezus. Echt waar. En we hebben de Bijbel aan onze kant, want in de Bijbel staat in het Nieuwe Testament, in de brief van de Hebreeën, dat dit allemaal te maken heeft met de Heer Jezus. Die onder ons getabernakeld heeft. Hij heeft onder ons getabernakeld, letterlijk. Hij heeft onder ons gewoond. De Heer Jezus, alles in de tabernakel heeft één grote betekenis en dat is de Heer Jezus. En daarom is het voer voor gelovigen. Daarom is het nodig dat gelovigen leren zien hoe die tabernakel in elkaar zit en wat Gods plan is met dat eerste huis van Hem. Hij woonde bij ons. God heeft onder ons gewoond. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Dat onderste tentkleed, laat ik daar eens mee beginnen. Ik hoop dat ik het over kan brengen, maar het gaat zo ver en het is zo wijd, zo bijzonder, dat je soms het gevoel hebt, ook blijf er alsjeblieft met je vingers af, want elke keer als je er iets over zegt, dan ga je het misschien wel wat bevuilen, misschien wel wat van vlekken voorzien. Terwijl dit zo uniek is, zo bijzonder is. Al die kleuren, die ingeweven cherubs, hebben te maken met de Heer Jezus. Hij is die hemelse blauwpurper. Hij is dat fijn linnen, rechtvaardige daden voor God. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heere der heren. En cherubijnen horen bij hem. Misschien is het een gigantische sprong voor je als je je realiseert dat de vier levende wezens uit Openbaring 4 en 5, weet je wel, die vier dieren, zo worden ze genoemd daar. Jammer, jammer dat ze dieren genoemd worden. Ze zijn echt geen dieren zoals wij dat hebben. Het zijn levende wezens. En die levende wezens blijken cherubijnen te zijn. Als de glorie van God omschreven wordt in het boek Ezechiël, die prachtige, schitterende omschrijving van de troonwagen van de Heere, uiteindelijk komt Ezechiël tot de conclusie in hoofdstuk 9 en 10, toen begreep ik dat het cherubs waren. Van de Heer Jezus, van de koning der koningen staat, alhoewel zijn naam toen nog niet genoemd werd, hij die op de cherubs troont. Waarom zou op de troon van God, toen nog een genade troon, verzoendeksel, waarom zouden daar cherubs staan, met de vleugels naar elkaar toe, gezicht naar beneden, we krijgen dat nog. Waarom zou, als je nu naar boven kijkt, stel dat dit dat eerste doek is, nu kijken we dus van binnenuit, we zijn van boven, zo pas even van buiten naar binnen gegaan, nu gaan we even van binnenuit, en ineens zie je, oh, cherubijnen. En kleurrijk, 5 aan elkaar, nog een keer 5 aan elkaar, het zijn wel 2 aparte stukken. Blauw-purperen, hemelsblauw, hemelse lussen aan de ene kant, hemelse lussen aan de andere kant. Gouden haken om dit te verbinden, om er één geheel van te maken. Stel nu eens dat we hier naar boven zouden kunnen staren en die kleuren zouden kunnen zien. Dan zou misschien de indruk overkomen die ik wil overbrengen. En dat is dat dit de tabernakel is. Al het andere wordt gebruikt om dit omhoog te houden. Zal ik het dus gewoon zeggen? Alles wat u ooit leest over het huis van God in het Nieuwe Testament, alles wat we doen, heeft maar één doel. Dit omhoog houden. Jij bent hier. Jij was zo'n acaciaboom, heb ik over gepraat. Je bent een berder, een plank geworden met goud overtrokken. God ziet van die oude structuur niets meer. In de voorhof staan nog van die acacia stukjes, waarvan je de structuur nog ziet, voorzien van een zilveren kop en een koperen onderstuk. Maar je bent hier weer rechtop gezet, bekleed weliswaar. Waarom? Om de tabernakel omhoog te houden. Zal ik het gewoon zeggen? Jij staat schouder aan schouder met je buurman, met je zus, je broer in het geloof. Wij staan samen aan elkaar geklonken bijna. En we hebben maar één doel. En dat is hem omhoog houden. Zijn glorie, zijn kleurrijkheid, zijn buitengewone schoonheid omhoog houden. Daarom zijn we hier. We zijn niet voor onszelf. We zijn hier voor hem. We zijn hier om hem omhoog te steken. Deze schoonheid ziet de buurman niet. Kan hij ook niet zien. Hij mag niet eens binnengaan. Die ziet de buitenkant. Die ziet die grauw-grijze olifantkleur. Ik zeg het nu maar even plastisch. En daar is helemaal geen lol aan. Die zeggen, nou, wat een grijze, grauwe bedoening is dat daar bij die gelovigen. Die hebben, tjonge, die mogen dit niet en die moeten zondags daar naartoe. Die hebben door de week ook nog avond, dan moeten ze ook nog naartoe. Nou, dat is toch een grauwe, grijze bende. Dat is toch helemaal niet aantrekkelijk. Je bent geneigd om te zeggen, buurman, je hebt groot gelijk. Als je alleen naar de buitenkant kijkt, dan is het inderdaad grauw en grijs. Ja, maar wat dan? Ja, maar als je de Heer Jezus leert kennen, buurman, dan mag je ook aan de binnenkant kijken. Is het daar anders dan? Ja, dat weet je niet, want dat kun je niet zien. Dat onderste kleed was alleen maar van binnenuit te zien. Niet van buitenaf. Daar hoop ik ook nog op terug te komen. Maar in elk geval, van binnenuit kun je die geweldige kleuren gaan zien. Niet van buitenaf. Ik snap het dus wel. Dat mensen zeggen, is geen lol aan, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Zoiets, hè? Van dit niet en dat wel. En, nou ja, zondags moesten wij vroeger helemaal in model. We mochten dit niet. Ik laat het nu even los, en de kleine dingetjes laat ik los. Maar je kunt je voorstellen dat mensen die alleen naar de buitenkant kijken, nou, die hebben geen idee van wat jij ziet. Maar hoe is dan de binnenkant? Als jij naar binnen gaat en je komt in een ruimte, nu ga ik het heel plastisch zeggen, maar de enige lichtbron die er is, alle licht verspreid, gouden kandelaar, olielampen, vul alle beelden maar in, olie een beeld van de Heilige Geest, licht der wereld, waar alleen de kandelaar licht verspreidt. En waar alles blinkt, alles goud is, dat zijn de voorwerpen die we al hadden de vorige keer. En als je dan omhoog kijkt, jongen, maar dat wordt anders. Dat is een heel andere kleur. Dat is ook van een andere orde. Dat is de Heer Jezus, zoals die is. Vijf van die stroken en nog een keer vijf van die stroken. Ik wil een poging wagen. Waarom vijf? Sommigen denken aan de vijf boeken van Mozes. De Pentateuch van Mozes. Je hebt ook de Pentateuch van David of van de Psalmen. Dat zijn de vijf boeken van de Psalmen. Er zijn ook andere indelingen mogelijk. Maar ik heb er heel lang over nagedacht. Behoorlijk over gepiekerd en gebeden. Ik wil je graag een voorstel doen. Stel nu eens dat je in die vijf banen die je als eerste ziet, de vijf offers zou zien die kenmerkend zijn voor het Oude Testament. Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer of dankoffer, zo u wilt. Worden beide namen worden gebruikt. En dan heb je het zondoffer en het schuldoffer. Dat zijn die vijf zogenaamde hoofdoffers. Die kom je iedere keer bijna in alle Bijbelboeken weer tegen. Daar ligt als het ware het Oude Testament. Kijk eens. Aan het Oude Testament, weet je wel, die vijf heb ik nu aan elkaar genaaid, gauw eventjes, een kleedje van gemaakt, hè? Vijf van die stroken, vijf van die stroken, aan elkaar genaaid, en daar zitten blauw-purperen lussen aan. Dat betekent, daar zit een vervolg op. En er zijn ook nog vijf nieuwe stroken, daartegenover het Nieuwe Testament. De vijf evangeliën. U zegt, ik heb er maar vier. Ik snap hem. Marcus, Matthäus, Lucas, Johannes. En de openbaring van Jezus Christus. We hebben vier evangeliën die leiden tot het kruis. En we hebben één evangelie die na het kruis verder gaat, waar de Heer Jezus in al zijn glorie en zijn heerlijkheid leeft. Tot in eeuwigheid, het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek. Ik weet dat het een beetje geforceerd klinkt misschien, maar ik wil zo graag vertellen dat die vijf banen ook bij elkaar horen. In het boek Openbaring wordt eerst de Heer Jezus gezien staande als geslacht. En daarna is hij de koning, is hij de bruidegom, is hij de heerser over alles wat leeft, is hij de rechter in de troon. Dat is ook de Heer Jezus. De andere evangelisten gaan vanaf Bethlehem, vanaf de geboorte van de Heer Jezus, tot aan het kruis of tot en met het kruis, allemaal tot en met het kruis. En daarna zien ze hem gaan, opgenomen in heerlijkheid, en ze staren hem na, ze zijn blij, maar ze weten niet wat er van hem geworden is. Jawel, zoals hij wegging, zo komt hij terug. Dat zegt de engel op dat moment tegen de mensen die op de Olijfberg staan. Ze weten dus heel goed wat er gaat gebeuren. Ze weten het precies. En ze zien in het laatste Bijbelboek, Johannes is daarvoor op Patmos, zien ze hem. Oh ja, daar heb je hem. Ja, het kruis, zie je wel, staande als geslacht. Het is net gebeurd, alsof het precies net gebeurd is, dat is de uitdrukking. Dus niet een hele tijd terug, maar het is alsof het verse kwetsuren zijn. En daar zie je hem. En dan ineens blijkt dat lammetje, staande als geslacht, de koning te zijn. In de troon te zitten. Macht te hebben. Engelen aan te sturen. Kortom, alle activiteiten die u in het laatste Bijbelboek terugvindt. Vijf offers uit het Oude Testament. Vijf evangeliën in het Nieuwe Testament. En die liggen tegenover elkaar en die blijken wonderwel haken of lussen te hebben die tegenover elkaar liggen. En daar zit een gouden haak en dat is altijd van God zelf goud. Heeft altijd te maken met wat van God zelf is. Gouden haken in te passen die stellen, dat ene stel van vijf en dat andere stel van vijf, aan elkaar verbindt. En als jij naar binnen gaat in het huis des Heren en je kijkt omhoog, u bent het, Heer Jezus. Helemaal. En in het Oude Testament werd u inderdaad aangeduid. En in het Nieuwe Testament werd u omschreven. En we zien u nu in glorie en in heerlijkheid. Dat laatste stukje, dat ligt dan precies boven het verzoendeksel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daar kom je dan uit. Precies boven de plek waar de troon van God was, waar de wolk des Heren rustte. Dus als een soort zetel op de ark van het verbond, daar was dat laatste stukje, dat vijfde evangelie, ineens zichtbaar. Als je nu omhoog kijkt, dan zie je alleen maar glorie en zie je alleen maar heerlijkheid van de Heer Jezus. Ik zeg het nu nog een keer, waarom zouden we hier zijn op aarde? Nou, ik denk om dat ene geweldige plan van God uit te voeren om hem omhoog te houden. Om hem te verhogen in ons lied in onze daden, in onze activiteiten, in het gemeente zijn, in het groeien in ons geloof. Het is altijd op hem gericht. Ik begrijp echt dat dat onderste tentkleed de tabernakel genoemd wordt. Dat is het. Dat is het. En die tabernakel, dat onderste tentkleed, dat wordt voorzien van een aantal bedekkingen. Dus het is de tabernakel plus bedekkingen. De tabernakel. Ik weet eigenlijk geen mooiere illustratie van de Heer Jezus dan de tabernakel. Ik bedoel niet het geheel ook wel, maar juist dit ene stuk al, dit ene onderdeel, waarvan je nu misschien langzaam maar zeker de idee ook overneemt van, het is geen onderdeel, dit is het nu precies, dit is het. Daar gaat het eigenlijk om. En dat ene stukje is zo bijzonder. Daaroverheen ligt een kleed van geitenhaar. Dat onderste kleed, ik zei het zo pas, kun je alleen maar zien aan de binnenkant. Kun je alleen maar zien als je binnen bent. En ik nodig je uit om naar binnen te gaan. Nou, eigenlijk zongen we het al. Ik kom uw heiligdom binnen. We gaan naar binnen. En als je één keer omhoog kijkt, nou, dan is het reukwerk van je lofgezang niet meer van de lucht. Dat denk ik gewoon. Als je dit ziet, denk je, Heer Jezus. En dan je mond houden en dan niet halleluja roepen of dan niet amen zeggen of dan niet neervallen en knielen, buigen. Dat is ondenkbaar. Dat is de insteek. Dit is ook niet een evangelisatiemiddel. Snap je wel, ik bedoel, ik heb dat ook al een keer uitgelegd, dat de tabernakel nooit bedoeld is als evangelisatiemiddel. Daar mag je het wel voor gebruiken. Je mag alles gebruiken voor evangelisatie. Maar dit is opbouw voor de gelovigen. Dit is voedsel voor de ziel van een kind van God. En dat heb je eigenlijk nodig. En God heeft zulke prachtige beelden gegeven om dit in je eigen hart te plaatsen, om dit ook nooit meer kwijt te raken. Als je dit één keer proeft, dan wil je nooit meer wat anders, denk ik. Tenminste, ik ga een beetje naar mezelf na, Heer Jezus, maar dit is zo gaaf, dit is zo super. Ik wil graag nog wat meer weten over die kleuren en over die maten. Ik laat dat nu helemaal maar los. Goed, dat onderste kleed, de tabernakel, kreeg een tweede. Dat tweede kleed was van geitenhaar. Nu is de geit bij uitstek het dier van het zondoffer. Leest u maar zorgvuldig. Iedere keer dan is daar de geit een dier voor het zondoffer. Als je die glorie gezien hebt, die wezenskenmerken van onze Heer gezien hebt, dan kom je erachter dat Hij, niemand minder dan Hij, voor mijn schuld, voor onze zonden aan het kruis wilde sterven. Dat Hij het zondoffer van God wilde zijn. De kleden zijn iets langer, de stroken zijn iets langer. Naar de maat kijken. De breedte is gelijk. Maar de lengte van de stroken is iets verder hangend. Het is alsof gezegd wordt, dit bedekt alles. 5 en 6. Wij zeggen, dus die 5, ja, dat is waarschijnlijk weer hetzelfde, die 5 bijzondere offers uit het Oude Testament. Ik geloof ook echt dat het zo is. En die 6, dat betekent dat er een dimensie meer is, dat dat verder reikt. En ik geloof ook dat het werk van de Heer Jezus zo ver strekt, zelfs verder strekt dan, zoals bij het zondoffer en het schuldoffer vroeger, altijd, ook als men iets schuldig was, meer moest worden gegeven dan de werkelijkheid. Als je 100 schuld had, moest je 120 betalen. Een 5e eraan toegevoegd. Je ziet hier 5 en er komt zo'n extra strook bij. Er is altijd meer. Altijd meer. En het werk van de Heer Jezus is toereikend voor wie wil. Er is genoeg genade. Er is genoeg. En daarom mag je tegen iedereen roepen en ook iedereen uitnodigen om te komen. En je mag zeggen, Er is vergeving voor jouw schuld. Er is vergeving voor alles wat jij hebt misdreven. De enige vraag is, kom. Kom bij de Heer Jezus. Kom bij het kruis van Golgotha. Kom. Kom, kniel en buig neer. Buig. Geloof dat dat wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis van Golgotha, dat dat genoeg is. Dat is genoeg. God wil dat alle mensen tot bekering komen, tot behoudenis komen. Er is genade. Er is vergeving voor wie wil. Er is genoeg. Komt iedereen? Nee, het blijkt dat niet iedereen komt. Maar er is ruim voldoende. Er is meer dan voldoende. Het is alsof teksten waar worden wat ik niet geroofd heb, dat moet ik toch teruggeven. Ik heb meer teruggegeven dan er ooit aan schulden lag. De Heer Jezus heeft altijd meer gedaan. Dat zwarte kleed was wel zichtbaar, zelfs aan de buitenkant. We lazen net, misschien lees je het nog een keer zorgvuldig, dat lag aan de voorkant wat dubbel. Was ook wat breder, was een extra kleed, maar dat lag aan de voorkant een stuk dubbel. Dat kon je zien. Volgens de overlevering, de Joodse overlevering, was aan de buitenkant van de tabernakel iets van dat geitenharen kleed zichtbaar. En eigenlijk is dat ook iets wat zichtbaar mag zijn. Er is vergeving van zonden. Er is redding, er is heil. Dan zien ze nog niet wie dat heil heeft aangebracht en wat de bijzondere kenmerken zijn van hem die dit deed. Dat is voorbehouden voor de Heilige Geest, voor jou en mij als je binnen bent. Maar het is zo super dat je kunt zeggen, de Heer Jezus heeft het werk volbracht en het is aan de buitenkant al zichtbaar. Dit is een stuk verkondiging, een stuk proclamatie van het huis van God, gemeente gezien als huis van God vandaag. We mogen hem omhoog houden, maar we mogen ook laten weten, als je van je schuld af wilt, dan moet je daar naartoe. Als je vandaag in een grote stad bent en er zijn mensen werkelijk in de schulden geraakt, in de problemen geraakt, dan is er een mogelijkheid, een stadsbank of hoe dat ook heet, maar om in echt wel om een regeling te treffen. Nu, dat mag ook van de kerk gezegd worden. Als je tegen het huis van God aanloopt, dan hebben ze daar een regeling, een schuldsanering, nee, schuldvergeving, waarvan de wereld geen weet heeft. Ik bedoel, dat mag zichtbaar zijn. Een stukje verkondiging, een stukje proclamatie van de schuld kan worden weggedaan. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Het tweede kleed, 5, hetzelfde, plus 5, plus een extra, plus een surplus, een extra dimensie om aan te geven dat er voor iedereen, voor wie wil, vergeving is. Het derde kleed van onderen gezien was het kleed van rood geverfde ramsvellen. Dat kleed kon ook nooit gezien. Dat was überhaupt niet te zien. Nog voor hen die binnen waren, nog voor hen die buiten waren. Dus dat onderste kleed kon je zien aan de binnenkant. Dat zwarte kleed kon je dus aan de voorkant zien. Dat was een soort strook, alsof er een soort poort was. Van hier is vergeving van onze zonden. Dat rode, expres rood gekleurde kleed van ramsvellen was niet zichtbaar. Niet aan de buitenkant, want daar lag dat huidgebeuren van die tagasvellen nog overheen. En ook niet vanuit de binnenkant. De ram is het inwijdingsoffer. Ik zei dat zo pas al. Als de priesters ingewijd werden, dan werd er een ram geslacht. Ik wil het voorzichtig zeggen. Ik denk dat het hier te maken heeft met de innerlijke, niet zichtbare toewijding, wijdingsoffer, in het ambt gezet, het toewijdingsoffer, het toegewijd zijn. Misschien mag je zeggen, de innerlijke drang van onze heiland, de innerlijke motivatie van onze Heer, van hem die dit prachtige werk tot stand heeft gebracht, de innerlijke drijfveer, zwakjes, drive, ook te zwak, de innerlijke kracht, de innerlijke energie om hem onze Heere God toegewijd te zijn. Dat kan niemand zien. Vader, ik kom om uw wil te doen. Niemand kan dat zien. Wie kan dit pakken? De beker die de Vader mij te drinken geeft, zou ik die niet drinken? Wie kan dit pakken? Dat kun je niet zien. Dat kun je niet in kaart brengen. Dan kan ik u alleen maar zeggen, Heer Jezus, het is er, maar eigenlijk weten we niet hoe ik het precies moet zeggen. Maar het is er wel, want u bent zo uw God gewijd, zo voor 100% op hem gericht. U hebt zo op een geweldige manier het diepe, intense verlangen om hem groot te maken, dat wij het eigenlijk niet kunnen pakken. Het vierde kleed daaroverheen, ik heb het al gezegd, grauw-grijs. Dat heeft te maken misschien, voor mezelf ben ik ervan overtuigd, want ik wil het voorzichtig zeggen. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Toch? Toen hij hier op aarde was. Toen hij begon met zijn leidersroute, de Via Dolorosa liep. Daar was toch geen aantrekkelijks aan, daar was toch helemaal geen aantrekkelijkheid. Niets bebloed, geslagen, gegeeseld, verschopt, miskend. Maar zelfs daarvoor. Timmerman, herders, laag allooi vroeger, Nazareth, kwam geen goeds vandaan. Ik neem gewoon een paar termen uit de evangeliën, want het staat er gewoon. Je kunt het gewoon lezen. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Zal ik het nu zeggen? Heer Jezus, ik wil graag dat hele pakket omhoog steken. Wie u ten diepste bent, dat komt tot uiting in die prachtige kleuren. En dan is het Oude en het Nieuwe Testament één compleet geheel. Het is door gouden haken aan elkaar verbonden. Het zijn wel twee stukken, maar ze horen bij elkaar. En u hebt als niemand anders het werk der verzoening tot stand gebracht. U hebt de schuld willen vereffenen. Dat moest op het kruis. U bent het echte slachtoffer. U bent die geit van het zondoffer. En u, Heer Jezus, u was met heel uw wezen God toegewijd. De Heere gewijd. U wilde. Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe benauwt het mij, hoe dringt het mij dat ik het ga volbrengen. Die toewijding van de Heer Jezus. En ja, uiterlijk Heer Jezus, een mens bevonden. Alsof er gewoon iemand liep uit Nazareth, de timmerman. Zo was hij. Nou, dit pakket, dat moet je omhoog houden. En dan moet je niet één van die lagen eruit halen, want dan gaat het lekken. Als je één van die lagen eruit neemt, dan ga je aan de dakbedekking peuteren. Ik zeg het nu maar even met de taal van Jaap van vanavond, maar ik bedoel het eigenlijk wel een beetje zo. Weet je wat vandaag gebeurt? Dat men wel, hij was natuurlijk, ja, een soort Johannes de Doper, een soort Martin Luther King, ook verschopt, ook gedood. Dat herken ik wel. Maar die innerlijke toewijding, ja, ook nog wel een beetje misschien. Maar de rest houdt op. Niemand komt aan de binnenkant kijken hoe mooi die is. En jij wordt uitgenodigd om naar binnen te gaan, om in het heilige der heiligen, uiteindelijk, daarover later, maar nu het heilige, om naar boven te kijken en om dan echt te zien, Heer Jezus, zo bent u dus. Dat is de Heer Jezus. En die wil ik omhoog houden. Die willen we omhoog steken. Daar willen we onze energie aan geven. Daarom zijn we geveld als acaciabomen, rechtgezet, bekleed en nu hier op aarde neergeplaatst om u, Heer Jezus, omhoog te houden, om u deze schitterende ruimte te bieden. Op het gevaar af dat u van uw hoogte afvalt, ga ik u ook zeggen dat het met u precies zo is. Ook jij bent een nieuwe schepping. Ook jij bent buitengewoon kleurrijk. Je bent geweldig kostbaar. En ook jij bent verzoend door het bloed van de Heer Jezus, door zijn werk. En ook jij hebt een innerlijke drive, een innerlijke, hoe moet ik het zeggen, een innerlijk verlangen van binnenuit door de Heilige Geest om de Heer te dienen. En de buitenkant is ook nog steeds grauwgrijs, want je bent nog net als alle anderen. Maar niemand kent je eigenlijk van binnen. De gemeente. Ja, als je naar de gemeente kijkt als instituut, dan zeg je, ja, die mensen gaan elke zondag naar de kerk, of naar een club, of naar een gebouw. Die hebben dit niet en dat niet. Ze zeiden bij ons, nieuwjaarsdag, gaan ze alweer. Tjonge, laat ze toch uitslapen, laat het nog een keer. Enfin, gaan we door met de opmerkingen. Maar als je echt één keer binnen bent geweest, wil je niet meer anders. Nu, ik wil het niet verlagen tot ons niveau, ik wil het op het niveau van de Heer Jezus houden. Dat is nu precies de uitleg van wat de tabernakel zou moeten zijn. We moeten in die tabernakel hem zien, de glorie van onze Heer Jezus, een pen te beschrijven. Ik begrijp dat er bepaalde soorten levieten waren die zich bezighielden met de bedekking. Die zijn er in het boek Numeri, dat was hun taak. Nou, ik reken mij een beetje tot die club. Die waren niet meer dan de anderen. Er waren zelfs mensen die alleen het heilige der heiligen binnengingen. Er waren de priesters. En er waren ook groepen die alleen maar de heilige voorwerpen droegen. Je zou zeggen, dat is. Maar er waren ook mensen die zich met de bedekking bezighielden. Die dit afnamen, dit droegen en er weer oplegden. Iedere keer opnieuw datzelfde werk. Ik hoor ook een beetje bij die club. Ik wil zo graag vertellen dat de buitenkant misschien grauw-grijs is voor je. En denk je, nou, er is geen aantrekkelijks aan. Maar de binnenkant is super. Is echt gaaf. Dat is hij in al zijn kleurrijkheid. En daar gaat het om. Dat is de kern van ons gemeente zijn. Dat is de kern van mijn geloof. Mijn getuigen zijn hier op aarde. En dat is de kern van de Heer Jezus. Die dakbedekking is heel uniek. Ik hoop dat de Heer zijn woord zegent voor je hart en voor je denken en dat je hem prijst. Ik wil graag daar een gebed over uitspreken. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat u en de beelden destijds zelf hebt aangegeven door uw Heilige Geest, maar u was erbij, ging niet buiten u, het ging zelfs niet buiten de Heer Jezus om. U, de drie-enige God, u was daar toen Mozes deze instructies kreeg. Het was niet een soort idee van Mozes. U zei het. En u wist wat u daarmee bedoelde. En u hebt ervoor willen waken dat dit iedere keer weer overeind kwam. En zo voel ik het ook vanavond. Vader, u wilt dat dit weer overeind komt. Dat opnieuw duidelijk wordt wat uw plan is. Dat u maar één tabernakel hebt. En dat is de glorie van uw Zoon, de heerlijkheid van hem die boven alles gaat. En hem willen we verhogen, hem willen we omhoog steken, hem willen we vertonen in deze wereld. En we begrijpen dat mensen om ons heen alleen maar iets grauws of iets grijsachtigs zien. Maar iedereen die ooit binnen is geweest, zegt, dit is het einde, dit is het. We willen u danken, Vader, voor uw geweldige, grote liefde. We willen u danken, Heer Jezus, dat u uiterlijk een mens bevonden, op een mens bent gaan lijken, maar u was ook een mens. U bent mens geworden. Maar op hetzelfde moment God te prijzen tot in eeuwigheid. Wie kan dat vatten? Wie kan dit op een rij krijgen? We willen u danken, Heer Jezus. We willen u danken dat de Heilige Geest in ons is gekomen, die ons verlichten wil, voorlichten wil, maar ook door zijn kandelaarfunctie wil tonen hoe mooi die kleuren zijn. Heer Jezus, we danken u. Vader, wij prijzen u. Heilige Geest, we willen u ruimte geven, in ons hart vervuld worden met diezelfde Heilige Geest, zodat we die kleuren, die diepten van rijkdom, die schitteringen van Gods grootheid gaan ontdekken. En we groeien in ons geloof. We prijzen u in de naam van onze Heiland. Amen.